Goedemorgen. Ik wil graag met jullie een nieuwe serie beginnen. Ik heb de laatste preken die ik gehouden heb over het leven van Elia. Elia was bekend voor een man van gebed. En ik werd bepaald, al enkele jaren werd ik bij dit thema bepaald, over gebed, maar nooit echt de vrijmoedigheid gehad om daarover te spreken. En nu wil ik met een nieuwe serie beginnen over gebed. En ik wil met deze preek wil ik eigenlijk nadenken over wat het bijzondere van gebed is. Is het namelijk het aangezicht zoeken van de Heere God. Maar vooral is mijn gebed voor deze serie, Heere, leer ons bidden. Dat was ook een vraag, zoals Edward al zei, van de apostelen die de Heere Jezus werd gesteld. En de directe aanleiding van deze vraag was dat de discipelen, de apostelen, zagen Jezus bidden. En in het evangelie van Lucas staat dat Jezus op een bepaalde plaats aan het bidden was. En toen hij klaar was, vroegen zijn discipelen, een van zijn discipelen, Heere, leer ons bidden. En op een of andere manier was het gebedsleven van Jezus zoveel indruk maakte dat ze verlangden om dat te leren. Je moet je goed onthouden dat dit Joodse mannen waren die opgegroeid waren in de synagoge en bekend waren met gebed. Er waren steeds, zeg maar, gebeden die ze geleerd hadden. De psalmen waren bekend. En toch is het zo dat ze met die vraag komen, Heere, leer ons bidden. Want er is ook een manier van verkeerd bidden. Heeft hij misschien nog nooit bij stilgestaan, maar er is een manier dat we verkeerd kunnen bidden. Jacobus 4, vers 3 zegt, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Er bestaat dus een manier van verkeerd bidden, een gebed dat wordt gedreven door zelfzuchtige verlangens. Daar gaat het niet om God zelf, maar om wat de gever ons kan schenken. We zoeken ons geluk in de wereld en gebruiken God om dat te verkrijgen. Want een waarlijk gebed vraagt een vernieuwd hart. Het begint wanneer we onze verlangens worden gevormd door de verlangens die God heeft. Wanneer we leren denken wat Hij denkt en liefhebben wat Hij lief heeft. En dit is een belangrijke zin die ik nu uitspreek. En dat is namelijk dat bidden begint met luisteren. Bidden begint met luisteren. Luisteren naar wat God te zeggen heeft. Luisteren wie God is. En dan komt de reactie van u en begint het spreken. We beginnen met luisteren. Het beginnen begint dus niet met spreken, maar met luisteren. Het heeft te maken met een vertrouwelijke omgang met die heilige en ontzagwekkende God. En een juiste manier van bidden begint met een diep besef en bewustzijn dat je met iemand samen bent. Hij is de unieke, de heilige, God. De enige persoon voor wie je niets kunt verbergen. En naarmate onze kennis van God verdiept wordt en wij hem persoonlijk leren kennen, verandert ook je gebedsleven. Gebed is een antwoord op het initiatief van God. Hij spreekt door zijn woord, door zijn zoon, door zijn geest en wij reageren erop en geven antwoorden. We luisteren en we reageren. Dus gebed is daarom een echte, intense ontmoeting met God, waarbij luisteren voorgaat aan daarvoor dat we spreken. Hoe beter we de Heere God leren kennen, des te dieper zal die ontmoeting met hem zijn. En daar gaat het in deze preek in eerste instantie om. Om een fundament echt te leggen. Ik wil een fundament leggen voor alle preken die hierop volgen. Het gaat in deze preek over God, zijn Zoon die onze vader, ons de Vader openbaart. En als je dus op het einde van deze preek de conclusie trekt, Miel wilde toch over gebed spreken, maar het ging over God, heb je goed geluisterd. Heb je goed geluisterd. Ik wil met jullie twee gebeden lezen. Ik heb ze ook op sheet staan. En daarna wil ik graag met jullie bidden. Dat is een gebed, twee gebeden die Paulus bidt voor zijn broeders en zusters. Het eerste gebed is Efeze 1, vers 15 tot en met 19. Daarom, zegt Paulus, schrijft Paulus aan de Efeze, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken die inzicht geeft in het geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Ik heb het onder, daar gaat het in het bijzonder om. U moet zich realiseren dat Paulus, die schrijft aan broeders en zusters, en dan bidt hij voor hen en zegt, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En dan nog een gebed wat hij bidt voor de Colossenzen, de broeders en zusters in Colosse, Colossenzen 1, vers 9 en 10. Daarom, dat heeft dus een reden, kom ik zo dadelijk op terug. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. Laten we samen nog even bidden. Heere God, we willen u zo danken voor uw woord, maar in het bijzonder voor uw Heilige Geest. En ik bid dat we onze harten echt zo mogen openen. Geef me grote vrijmoedigheid om over dit onderwerp te spreken, Heer. Ik wil u zo bidden met de begiftigen met uw Heilige Geest. En dat u onze harten opent zoals Lydia. Zodat we iets mogen proeven wat het betekent dat de apostelen, die eigenlijk in hun opvoeding heel veel geleerd hadden, en vooral Paulus, die een fariseer was en schriftgeleerde, Heere God, dat hij ook echt onderwijs geeft over gebed. En dat de apostelen vragen, Heer, leer ons bidden. En ik bid dat we diezelfde vraag bij u neerleggen. Dat we zo open zijn, dat we echt u vragen, Heere God, laat ons zien wat u wil met, u, met ons, dat we bidden. Ik bid zo voor uw Heilige Geest en openheid in onze harten. In Jezus' naam. Amen. Wat me opvalt als u de gebeden van Paulus leest in de Efeze of de Colosse of ook voor de Filippenzen, dan zie je eigenlijk dat het opvalt dat hij niet bidt voor de verandering van omstandigheden. Wat vaststaat is dat deze gelovigen die leefden in een tijd van gevaar en van vervolging, van grote moeite. Ze stierven door ziekte, werden onderdrukt door machthebbers, werden vervolgd en van hun geliefden gescheiden. Paulus biedt niet voor een betere keizer of voor moeite die ze kennen. Dat betekent natuurlijk niet dat je daarvoor niet zou kunnen bidden. In 1 Timotheus 2 spoort Paulus Timotheus aan om voor koningen en gezagsdragers te bidden. Maar wat hij het vaakst vroeg, en als je bidt voor je geliefde, ik weet niet of, dat zult u zeker ook kennen, als u zich afzondert en echt in uw binnenkamer de Heere God opzoekt, en je bidt voor je geliefde, dan is het zo dat je dat vooral bidt wat je denkt wat ze het meest nodig hebben. En namelijk, dat doet hij ook. Het vaakst vroeg hij voor zijn geliefde wat ze meest en belangrijkste was voor hun leven. En het is je misschien opgevallen, ik heb het een beetje onderstreept, is waar hij voor bidt, of dat nu voor de Colossenzen is, of dat nu voor de Filippenzen is, of dat nu voor de Efeze, de mensen in Efeze is. Hij bidt dat ze God kennen. Zijn wil kennen. En dat hun hart verlicht wordt, zou worden, om de liefde van God te kunnen bevatten. En ik wil eerst even iets zeggen over het hart. Ik kom daar regelmatig op terug in mijn preken, omdat het zo ontzettend belangrijk is om te weten wat het hart nu is. Wat is het Bijbelse hart? Het Bijbelse hart, dat zetelt, daarin zetelt de diepste overtuiging. Hè? Als je alle teksten zo leest in de Bijbel, dan zie je dat het hart het geestelijk orgaan is. Een geestelijk orgaan waar onze diepste overtuigingen, verlangens eigenlijk gekoesterd worden. Het hart stuurt ons gedrag aan. Met ons hart maken we contact met God. En het hart wordt verlicht. Dat wil zeggen dat een bepaalde waarheid zo diep doordringt dat de persoon verandert. Als er staat dat iets heel diep in ons hart en ons hart verlicht wordt, dan wil dat zeggen dat een bepaalde waarheid zo diep doordringt dat een persoon van binnenuit verandert. En weet je, je kunt wel ooit van God gehoord hebben. Je weet dat hij heilig is. We hebben hier een serie mogen, die is loopt nog, een serie preken gehoord over het vrezen van God. Te leven vanuit een vrezen voor des Heren. En toch verandert dat je leven niet. De waarheid is niet verder gekomen dan je verstand. Let op wat Paulus schrijft, zowel in de Efezebrief, zoals ik al zei. Hij schrijft aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. En de Colossensebrief, die richt hij aan de heilige en gelovige broeders in Christus. En natuurlijk wisten deze christenen wie God is. Kenden ze God? Wisten ze wie hij is? Ze hadden kennis genomen. Maar dit gebed, wat hier beschreven staat, gaat over iets wat daar bovenuit stijgt. Weet je, een levendig besef van de werkelijkheid van Gods aanwezigheid en een leven dicht bij hem. Daar bidt hij voor. Daarom bidt hij dat ze mogen groeien in de kennis van God als iets wat veel belangrijker is als veranderingen van levensomstandigheden. Om het leven aan te kunnen, om het leven en het lijden aan te kunnen in ons leven, is het nodig om God diep te kennen. Dat kennen van God zal ook je gebedsleven doordrenken. Het is een manier van bidden om niet van God dingen voor elkaar te krijgen. Als je hem echt werkelijk gaat kennen, dan wil je God zelf eigenlijk ontmoeten en ontvangen. Weet je, een tekst die mij erg aangreep was Jesaja 64, vers 7. Daar zegt God, er is niemand die uw naam aanroept, dat zegt Jesaja, er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons en u doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheid. Het bidden, dat is als het ware streven om Gods hand vast te grijpen. Zoals vroeger, ik heb daar wat over geleefd. Vroeger was het zo dat als in de oudheid, als iemand iets van iemand anders gedaan kreeg, dan greep hij zijn kleed vast om te bedelen om hulp. En Paulus laat hier eigenlijk in zien dat hij zich uitstrekt, of hier deze tekst laat zien dat er eigenlijk zich uitstrekt om God te grijpen, je vast te grijpen aan hem, als een drenkeling, hem te omarmen, om naar hem toe te komen en hem vastpakken. Als het ware de zoom van zijn kleed, zoals die bloedvloeiende vrouw, de Heer Jezus eigenlijk vastgreep. Weet u, nalaten te bidden, Als hij opschrijft, dan schrijft dit zinnetje op. Nalaten te bidden is niet slechts het overtreden van een of andere godsdienstige regel. Het is nalaten om God als God te behandelen. Het is een zonde tegen de heerlijkheid en zijn verhevenheid. Te bidden is niets anders dan een uitvloeisel van het reageren op zijn grootheid en zijn heerlijkheid in ons leven. En een van de grote problemen in deze tijd is steeds dat we minder begrip hebben van majesteit van God. De gemeente van Jezus Christus is het zicht vaak op de heerlijkheid en zijn verhevenheid heeft de gemeente losgelaten. En dan is het gevolg natuurlijk dat je bidden moeilijk vindt. Want een lager godsbeeld, wat een aanbiddende mens, want elk mens aanbidt, wat een aanbiddende mens niet aanspreekt, zou je ook niet aansporen om Gods hand te grijpen als een drenkeling. We kunnen ons leven het gevoel van ontzag missen en geen besef van zijn goddelijke aanwezigheid ervaren. En daarom missen we het vermogen om God te ontmoeten in een nederige en stilte van ons hart. Weet u, als je niet doordrenkt bent met de kennis van God, door zijn woord, door de openbaring van zijn Zoon, en je beseft dat je dat niet op eigen houtje voor elkaar krijgt, zoek je ook andere christenen op om te bidden. Want je hebt het nodig om die volheid van hem te ontmoeten en samen hem te naderen. Hoe vaak is het niet dat ons leven eigenlijk afhangt, ons innerlijk geestelijke leven afhangt van uiterlijke omstandigheden? Dat die innerlijke vrede afhangt hoe mensen je aanvaarden, hoe mensen je waarderen, van je bezit, van je voorspoed en van je succes. Ik noem het altijd van wat we hebben. Mensen denken soms wie ze zijn, wat ze hebben, wat ze doen en wat anderen over hen zeggen. En als je innerlijke leven gebaseerd is wat uiterlijk te zien is, wordt het heel donker en heel eng. Want wie ben je dan als je alleen bent? Als dat de basis is van je leven, zul je naar buitenuit toe steeds zelfvertrouwen moeten laten zien, geestelijke stabiliteit, een houding van met mij is alles prima. Terwijl je van binnen zit je vol met twijfels, met bezorgdheid, onverwerkt verdriet en afwijzing. En als dat innerlijke leven niet het belangrijkste is met je relatie met God en je kennis van God niet groeit, wat het belangrijkste in je leven zou moeten zijn, veranderen we echt in schijnheiligen. Ik geef een voorbeeld wat hartskennis is, wat hartskennis en heerlijkheid van God uitwerkt en waar het toe leidt. Waar het toe leidt om te bidden in overeenstemming met Gods gedachten, in overeenstemming met Gods wil, in overeenstemming met zijn woord, in overeenstemming met zijn heerlijkheid. God spreekt en wij reageren. Weet je, er is een prachtig gebed in Efeze 3 dat begint: om die reden buig ik mijn knieën. De oorzaak van dit gebed wordt door Paulus eigenlijk beschreven. Hij staat: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader en onze Heer Jezus Christus. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen en u de liefde van Christus zou kennen, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid Gods. Om die reden. Wat was dan die reden? Welke reden wordt er eigenlijk beschreven? Wat Paulus eigenlijk doet, hij grijpt terug in Efeze 3 op die eerste twee hoofdstukken wat hij geschreven heeft. Hoofdstuk 1 wordt Gods heerlijkheid zichtbaar. In zijn eeuwige verkiezing. In aanneming tot kinderen. Verlossing door het bloed van Christus. En de verhoging van Jezus boven alle macht. Jezus wordt voorgesteld als het hoofd van de gemeente. De vervulling van Gods heilplan. En in hoofdstuk 2, daar schittert het Gods heerlijkheid in zijn genade. Geestelijke dode zondaars worden leven gemaakt met Christus. Gered uit genade, samengevoegd tot één volk, Jood en Heiden, worden een woonplaats van God in de geest. En zo laten beide hoofdstukken die heerlijkheid zien en straalt het van Gods heilige liefde, van zijn macht, zijn genade, zijn verheven positie, de verheven positie van Jezus, door wie en in wie God zijn eeuwig voornemen volbrengt. Dat is de inleiding tot dat gebed. En dan bidt Paulus een bijzonder gebed voor zijn lezers. Voor de christenen in Efeze. En nu, zoals wij het nu lezen, heeft hij die brief ook aan ons geschreven. Hij bidt dat opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Je moet eens nadenken wat hij bidt. Opdat Christus door het geloof in die harten woont. En verder dat ze diep inzicht mogen ontvangen in de liefde van Christus. Waarom bidt hij dat? Het waren toch christenen? Het zijn toch christenen die deze brief kregen? Waarom vraagt God, Paulus aan God dit te schenken, wat ze eigenlijk al hebben? Christus woont toch in ons? We kennen toch die opofferende liefde? En we hebben daarover gelezen en misschien wat enkele preken over gehoord. Waarom vraagt hij God om dingen te geven die ze als christen al beslist hebben? Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en in u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Er is maar één antwoord mogelijk en dat is dat we dit op zekere hoogte hebben. Op zekere hoogte. Wat Paulus hier bidt, is het verschil tussen in principe weten en voor waar aannemen en iets ten volle je eigen maken en het gebruiken en daaruit leven. Hij bidt niet voor uiterlijke zegen, maar voor innerlijke kracht. Geloof is het middel waardoor God woont in ons hart en de geestelijke kracht die nodig is om die onmetelijke heerlijkheid van Christus te ontmoeten. En weet u, deze liefde die overstijgt louter, overstijgt eigenlijk die intellectuele kennis. Het moet persoonlijk gekend worden en genoten worden. Hem kennen door verlichting van je hart is de diepste verandering eigenlijk die Paulus zelf heeft meegemaakt. Hij wist heel veel over God. Hij had heel veel kennis over God. Hij was onderlegd in de schriften. En toch kende hij God niet. En laat ik het zo uitleggen. Ik heb voor mijn werk verkochten we analyseapparatuur. Onder andere om suikers te bepalen. En dan, als er honing moest worden geanalyseerd, dan wisten we, daar zijn verschillende soorten suikers in. Glucose, fructose, maltose, saccharose. En als een analist over honing sprak, dan ging hij u uitleggen over hoe zoet honing was en hoeveel glucose, fructose, maltose en saccharose daarin zat. En dat honing daarom zoet smaakt. Je kunt ook honing proeven en smaken. Hoe zoet dat deze ervaring is. En over deze ervaring vertellen. En dat is het verschil. over veel over God weten of hem erkennen door zijn Zoon Jezus Christus. Weet u, deze preek is in eerste instantie een oproep om niet tevreden te zijn met een oppervlakkig geloof, maar te verlangen naar een diepe, door geest gewerkte kennis van Jezus Christus en zijn liefde. Weet u, een christen kan op een hele lege en geknutselde manier leven. En die kracht van het evangelie echt missen. Veel weten, maar niet de ervaring hebben. Niet de liefde echt proeven. Iets veel kunnen vertellen over de honing en hem nooit geproefd hebben. Ik lees een boek van Tim Keller. Als hij de gelegenheid heeft om dat boek eens te kopen, dat gaat over bidden. Ik heb dit boek nu al het derde jaar in de vakantie helemaal doorgewerkt en ik heb nu 3 verschillende uittreksels. Dat is ook eigenlijk vaak de basis van deze prediking. En ik vond in dat boek, wat me echt diep aanspreekt, Tim Keller, bidden, vergeet het niet en hoop dat u het koopt en leest. Het is een indrukwekkend werk. En hij beschrijft daarin een gebed van een Schotse schrijfster. En daar gaat het eigenlijk over dat diepe verlangen, wat er geboren moet worden, een verlangen naar God. En wat het verlangen naar God en het verlangen naar een diepe persoonlijke relatie en het verlangen daardoor te krijgen om echt diep te bidden, dat beschrijft hij aan de hand van een Schotse schrijfster die een gebed opschreef. En ze bad als volgt. Lieve God, ik kan u niet liefhebben op de manier zoals ik het wil. U bent het smalle schijfje van de wassende maan en dat ik zie. Zelf ben ik de schaduw van de aarde die mij ervan weerhoudt de hele maan te zien. En waar ik bang voor ben, lieve God, is dat de schaduw van mezelf zo groot wordt dat die hele maan zich aan het zicht onttrekt. En dat ik over mezelf oordeel op grond van de schaduw die niets is. En dan komt ze tot de uitspraak, ik ken u niet, God, omdat ik in de weg sta. Ik vind het een prachtig beeld. Daarom heb ik het jullie opgeschreven. Ik vind het een prachtig beeld. Je ziet dan de maan en je ziet daar die schaduw van de aarde. En daardoor zie je die hele maan niet en soms is die helemaal verduisterd. En zo kan het zijn in ons leven. Dat de schaduw van onszelf op die maan valt. En dan wordt je gebed wordt droog. Een ritueel. Ik zei dat gebed is eigenlijk een reactie op het spreken van God. We luisteren eerst en dan reageren we. En dan kunt u de vraag hebben, hoe heeft God dan gesproken? Hoe spreekt God dan? Ik vond het zo bijzonder dat bij Job was het zo dat God sprak uit een storm. Bij Elia in het zuizen van de zachte stilte. Maar wij hebben iets wat totaal overstijgt. Wat het allemaal overstijgt. Dat is namelijk nadat God voorheen, laat maar zien de tekst, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Het is zo indrukwekkend en ik hoop, ik weet niet hoeveel tijd dat hij doorbrengt in het lezen van Gods woord. Er zijn onderzoeken geweest onder christenen, die zal ik eens in een andere keer laten zien, maar het is heel bedroevend. Ik weet goed dat Henk Binnendijk had altijd een handje eraan om te vragen van wie leest per dag een half uur in de Bijbel? Wie leest er 15 minuten? Wie leest er 5 minuten? Ik zal het niet zo doen omdat ik die vrijmoedigheid niet heb als Henk. Maar je moet zelf maar eens die vraag beantwoorden. Voor jezelf. Want hoe wil je God kennen? Hoe wil je Jezus kennen? Als hij niet leest, hoe wil de Heilige Geest tot u spreken zonder dat hij Gods woord opent? Weet je, de kern van het gebed is namelijk niet dat we iets van God willen ontvangen. Maar we willen hem zelf. We willen hem zelf. Dat is ook het gebed in Efeze, Colossense, Efeze 3. Niet allereerst betere omstandigheden, maar dat de gelovigen groeien in de kennis van God, hun hart verlicht wordt. En van daaruit zul je merken, zul je ervaren, zul je weten dat je gebedsleven verandert. Totaal. Totaal verandert. Laat ik afsluiten met het volgende. Het gebed ontstaat wanneer Gods heerlijkheid ons hart vervult. Wie alleen verstandelijke kennis van God heeft, zal moeite hebben met bidden. Maar wie God leert kennen, zoals ik al zei, zoals je honing proeft, in plaats van een analyse weet, verlangt, heeft een diep verlangen in zijn nabijheid. Daarom begint geestelijke groei niet met hard werken, maar met luisteren. Luisteren naar zijn woord en het antwoord in gebed. En zoals ik al zei, deze preek heeft echt de bedoeling om u op te roepen niet tevreden zijn met een oppervlakkig geloof. Maar te verlangen naar die levende, persoonlijke gemeenschap met God, waarin zijn heerlijkheid, liefde en majesteit steeds meer ons leven bepalen. Ik geef kort een samenvatting van verschillende hindernissen die ik genoemd heb in deze preek. Ik heb absoluut niet de illusie, als hij niet opschrijft, dat hij dat onthoudt. Maar ik zou u graag willen vragen, ik wil mijn PowerPoint heel graag naar u toesturen. Het is ontzettend belangrijk, als wat ik nu laat zien, dat hij dat overdenkt, dat hij daarvoor bidt en dat hij echt God echt daarin zoekt. Het eerste is namelijk, het grootste hindernis is eigenlijk een te klein godsbeeld. Weet je, als je Gods majesteit en heerlijkheid uit beeld raken, verdwijnt ook je verlangen om hem te zoeken. Ons beeld van God bepaalt, als ik iemand vraag, wat voor beeld heb je van God? En hij geeft me daarop een antwoord, kan ik heel veel invullen hoe zijn leven eigenlijk is. Het tweede is die zelfgerichtheid. We zoeken Gods gaven, laat maar zien, meer dan de gever zelf. Dat is wat Jacobus 4, vers 3 tot uitdrukking brengt. Het derde, en daar wil ik echt de nadruk op leggen, weet u, ik hoop echt dat u niet alleen maar verstandelijke kennis hebt. Dat u niet verstandelijke kennis hebt als ik u vraag over de Heere God, dat u zegt hij is heilig, hij is alomtegenwoordig. Hij is alwetend, hij is soeverein, hij is vol van genade, hij is vol van barmhartigheid, hij is vol van liefde, hij is rechtvaardig en in hem is gerechtigheid. en van de Heer Jezus, de Koning der Koningen, de Heere der Heren, het Lam van God en al die namen. Je kunt ze van buiten leren en van binnen niks ervaren. Het is kennis die in het verstand zit en je hart niet hebben bereikt. Een andere echt grote moeite is leven vanuit uiterlijke omstandigheden. Dat je vrede afhangt van gezondheid, van succes, bezit, waardering van mensen in plaats van Jezus. Verborgen zonde, zoals Jesaja 64 dat beschrijft. Die zonde kan die diepe gemeenschap met God zo ontzettend vertroebelen dat je het zicht eigenlijk kwijtraakt. Gebrek aan luisteren naar Gods woord. En het eigen ik wat in de weg staat. Ik geef u 3 uitdagingen. Mag u een fotootje van maken als u dat wil? De eerste uitdaging, laat maar zien. De volgende. Ik zou u willen uitdagen, als je vakantie hebt, dan heb je daar ook meer tijd voor. En als u geen vakantie hebt, dan zou ik u willen vragen om daar tijd voor te maken. Om Gods aangezicht te zoeken. Eerst Gods aangezicht te zoeken. Begin niet met een verlanglijstje. Weet je, hoe vaak komen we niet met een verlanglijstje? Dat bidden we. En dan ben je gericht op wat God kan geven en niet wie Hij is. Een gedeelte uit Gods woord te lezen. Lees een psalm. En vraag, Heere God, leer mij bidden. Het tweede is, je kunt Efeze 3 nemen. En maak dat gebed van Paulus tot jouw gebed. Waarin hij zegt, Heer, leer mij, Heer, laat Christus meer en meer in mijn hart worden. Laat mij uw liefde werkelijk kennen. Ik moest zo denken aan niet alleen meer kennis over Christus, maar een diepere gemeenschap met hem zoeken. En het laatste is, onderzoek je eigen hart. Wat staat er eigenlijk tussen mij als het droog is in uw leven? Als u daar geen vreugde aan vindt om Christus te zoeken. Als u daar geen tijd aan geeft. Wat staat er mij in de weg? Waar zoek ik mijn zekerheid? En dan met dat prachtige beeld. Welke schaduw van mijn eigen echt verhindert mij eigenlijk om die heerlijkheid te zien? Zodat we een diepe honger krijgen. Een diepe dorst. Laten we zo even samen stil zijn. Ik wil Boudewijn uitnodigen. Hij zal een lied zingen. Maar alvorens dat hij dat doet, zal ik nog bidden. Hij zal een lied zingen, het is een danklied. Een prachtig danklied. Maar laten we zo stil zijn en God naderen. En misschien is er iets wat u in uw stilte tegen God wilt zeggen. Je hoeft dat niet hardop te doen, maar dat u echt die ontmoeting kent. Misschien is er maar 1 ding in de preek wat u heeft aangesproken, wat voor u is. Kom daarmee naar zijn troon. Vader, ik wil zo voor de broers en zussen en voor iedereen die echt zo luistert en ook voor mezelf, voor mijn familie, voor iedereen die ik lief heb, voor deze plaatselijke gemeente, echt bidden dat we niet tevreden zijn met een oppervlakkig geloof. Dat we niet tevreden zijn met weten, met kennis, wat ons verstand vult. Ik wil u zo bidden, Heer, dat u ons hart wilt verlichten. Dat we mogen groeien in de kennis van u. En Heere God, dat de adem die u ons geeft, als het ware terugkeert naar u, door ons gebed. Ik wil u zo danken dat u ons daarin wilt toerusten. Als we komen met die vraag. Heere, Heere Jezus, leer ons bidden. Leer ons bidden vanuit die diepe verbondenheid en intense gemeenschap met u. Dat we vervuld zijn met de vreze des Heeren. Dat we vervuld zijn met uw heerlijkheid. Dat we dat mogen aanschouwen. En dat we niets anders kunnen als neerbuigen en u aanbidden. Wil u zo iedereen zegenen met dat diepe verlangen. Met die dorst die we niet zelf kunnen opwekken. Maar die u alleen kan geven. In Jezus' heilige naam. Amen.